Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 92e psalm en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met de psalmen tot Gods eer. En wat er verder volgt in vers 1 van de 92e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere om daarna te gaan zingen uit de 25e psalm, het 6e vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, en wat er verder volgt in vers 6 van 25. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 9e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 55. De schriftlezing Lucas 9, vers 46 tot en met 55.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdader vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging in hun harten, nam een kinderke en stelde dat bij zich. En zeide tot hen: zo wie de kinderke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zeide: meester, wij hebben één gezien, die in uw naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zeide tot hem: verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende, bestrafte hij hen en zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.
De prediking staat met name de versen 51 tot en met 56 centraal. En als kerntekst vers 53 het begin. En zij ontvingen hem niet. We willen gaan zingen uit de 40ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. 3 en 4 van de 40ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 95ste psalm. En daarvan het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Vers 4 van 95, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Zou u iemand in uw huis niet willen ontvangen? Stel je eens voor, jongens en meisjes, iemand die jou heel veel pijn heeft gedaan. Iemand die een hele lange tijd heeft getreiterd en gepest. Of je bent door die ander in elkaar geslagen, terwijl daar eigenlijk helemaal geen reden voor was. En nu denkt die jongen of dat meisje zomaar bij jou aan te kunnen komen alsof er helemaal niets gebeurd is. Zou je hem dan binnenlaten als die bij jou op de stoep stond? Misschien wel niet, toch? Dat je zegt van, ja, zo wil ik met hem niets te maken hebben. En daarvoor moet zij eerst wel wat gaan rechtzetten. Begrijpelijk misschien. En zo kunnen er best redenen zijn waarom je iemand niet in je huis wil ontvangen. Maar wat als het Jezus is? Wat als het de zaligmaker is? Nou, als Jezus bij jou wil aankomen. Als Jezus uw levenshuis wil binnenkomen. Als de Heere Jezus toegang vraagt tot ons hart. Zou je hem wel ontvangen? Dat is een levensvraag. En het is nou juist die vraag die vanuit ons tekstgedeelte vanmorgen tot ons komt. Als thema zetten we boven de prediking de woorden van onze tekst. En zij ontvingen hem niet. In de eerste plaats een onverwachte afwijzing. In de tweede plaats een scherpe terechtwijzing. En in de derde plaats een troostvolle onderwijzing. En zij ontvingen hem niet. Een onverwachte afwijzing, een scherpe terechtwijzing en een troostvolle onderwijzing. De Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het is een reis die hij vaker zal zijn gegaan. En meestal ging hij dan vanuit Galilea in het noorden door de Jordaanvlakte richting de heuvels van Judea. Het kostte hem altijd enkele dagen om te komen in het huis en in de stad van zijn vader. Van veel van deze reizen weten we niets. Maar nu is het echter zo bijzonder dat de evangelist Lucas er de vinger bij legt. Het begint zo eigenlijk heel fijntjes dat hij het onder woorden brengt, vers 51. En het geschiedde. En het geschiedde. Als dat door Lucas wordt gezegd, dan gebeurt er wel wat. Bij de aankondiging van Jezus' geboorte lezen we die woorden. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging. Toen Jezus geboren werd. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Toen de 12-jarige Jezus in de tempel was. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden. Nu weer en het geschiedde. Dan gaat er iets gebeuren. Het is namelijk Jezus' laatste reis naar Jeruzalem. Hij gaat erheen om zijn leven te geven. Om zijn bloed te storten. Daarvan had hij al gesproken. In onszelfde hoofdstuk, Lucas 9, vers 22. Zeggende, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. In vers 44, net voorafgaand aan onze schriftlezing. Want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensenhanden. Jezus is dus op weg naar Jeruzalem. Maar zijn opgang naar Jeruzalem zal tegelijk zijn ondergang betekenen. Want daar wacht hem immers de spot van de mensen, de gezel van de soldaten, de hoon van de tegenstanders, de kroon vol doornen, het kruis der schande en der vervloeking. Hij wist dat. En toch weerhoudt dat hem er niet van om die kant op te gaan. Want over zijn reisdoel bestaat geen enkele twijfel. Vers 51. En het geschiedde, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Zo richt hij zijn aangezicht. En dan staat er in de grondtekst een woord dat een zekere vastbeslotenheid en vastberadenheid uitdrukt. Jezus is vastberaden om naar Jeruzalem te gaan. Hij laat zich van dit reisdoel niet afbrengen. Dus ook niet nu hij weet wat hem daar te wachten staat. Ook niet als hij daar de klappen en de slagen zal ontvangen. Jezus is vastbesloten om Gods wil te volbrengen en aan Gods recht te gaan voldoen. We zien hier dus bij de Heere Jezus een bepaalde vastberadenheid. Wat is er nou precies, jongens en meisjes? Vastberadenheid. Nou, je kent dat zelf misschien wel. Als je op een vrije middag besloten hebt om iets te gaan doen. Samen met een vriendje zou je naar het bos gaan of je zou ergens wat kopen. En allerlei mensen zeggen tegen je, dat moet je niet doen. Het is veel te slecht weer om naar het bos te gaan, of wat je wil kopen is veel te duur. Iedereen raadt het je af, maar toch zet jij je mening door. Dan ben je vastberaden, je bent dan vastbesloten. En dat wordt nou hier van de Heere Jezus gezegd. Hij richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Hij wist wat hem in Jeruzalem zou overkomen, maar toch gaat hij. Zonder aan zichzelf te denken, trekt hij voort. Al weet hij dat vele verschrikkingen hem straks daar zullen treffen. Toch wil hij gaan, omdat achter zijn gaan de verlossing oplicht. Lucas benoemt dat treffend. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden. Vervuld werden. Dus die dagen die worden vol. Zoals je een kruik vol kan laten lopen met water. Dan kun je hem dichtdraaien, dan zit er genoeg in. Zo is het nu ook met Christus. In de volheid van de tijd nam hij zijn menselijke natuur aan. Maar nu raakt de tijd van zijn verblijf op aarde raakt vol. Alles wat Jezus moest doen, heeft hij gedaan. En nu breekt dan het moment aan van zijn opneming. Is het niet verrassend dat Lucas dat schrijft? Want je zou kunnen denken dat hij zou schrijven dat de dagen van Jezus' omzwerving op aarde nu spoedig voorbij zijn. Of dat hij hier zou benoemen dat die dagen vervuld werden, dat het nu de tijd wordt dat hij zou gaan lijden en sterven. Maar Lucas spreekt van zijn opneming. Hij kijkt erachter. Want achter het kruis ligt de kroon. Lucas die het evangelie achteraf heeft opgeschreven. En hij kan nou dit gebeuren duiden. En met die woorden duidt hij aan dat Christus' dood niet het definitieve einde is. Maar Jezus' werk loopt uit op zijn hemelvaart, op het ingaan in het hemelse heiligdom. Jezus was afgedaald naar deze zondige aarde. Nu wordt hij straks opgenomen in heerlijkheid, dragend de namen van zijn kerk op zijn hart. Wat blijkt hier uit alles welke weg de Heer Jezus hier gaat? Want hier wordt toch iets zichtbaar van zijn gehoorzaamheid als borg. Hij ontloopt deze weg niet. Maar zonder dralen gaat hij rechtstreeks op zijn doel af. Want hij weet dat hij gekomen is om de toorn van God over de zonde van de mensen weg te nemen. Daarom zal hij straks van zijn vader verlaten worden. Zal hij de gramschap van God en het gescheiden zijn van God moeten ervaren, wat hij zo die eeuwige verlossing zou kunnen verwerven. En nu loopt die Messiaanse weg naar Jeruzalem vanuit Galilea dwars door Samaria. Vers 52. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij, heengereisd zijnde, kwamen in het vlek der Samaritanen om voor hen herberg te bereiden. De Heer Jezus, hij wil dus de kortste weg nemen naar Jeruzalem. Rechtstreeks gaat hij op zijn doel af. Gedrongen door zijn liefde voor zijn kerk. Gedreven door zijn verlangen om voor haar zijn leven te geven. Hij wil er zo snel mogelijk zijn. Zoals een visserman, als die aan het einde van de week de haven binnenkomt, toch zo snel mogelijk terug wil naar huis, naar zijn gezin. Zo wordt de Heer Jezus hier gedreven door het verlangen om zo snel mogelijk nou die gang te maken naar Jeruzalem. Geen omweg, maar de kortste weg door Samaria. Dat is wel opmerkelijk. Want normaal gesproken meden de Joden Samaria. Want er bestond veel rivaliteit tussen die beide bevolkingsgroepen. Dat gaat terug, en u en jullie weten dat denk ik wel, naar de tijd dat het Tienstammenrijk, het merendeel van de inwoners, werd weggevoerd naar Assyrië. En in hun gebied kwamen toen heidenen te wonen, en die vermengden zich met de onderlaag van die Israëlitische bevolking die er was gebleven. En zo ontstond daar die nieuwe bevolkingsgroep, de Samaritanen. De Joden keken op hen neer. Want de Samaritanen, die hadden allerlei heidense elementen opgenomen in hun godsdienst. Ze erkenden alleen maar de 5 boeken van Mozes. En toen ze in de tijd van Esra wilden meewerken aan de herbouw van de tempel, lieten de Joden dat niet gebeuren. En daarom richtten ze hun eigen tempel op die berg Gerizim. Die tempel die ruim 100 jaar voor Christus verwoest werd door een Maccabeër. Het gaf dus nog des te meer strijd tussen de Joden en de Samaritanen. En daarom ontweken Joden liever het gebied van Samaria. Want het gebeurde wel dat ze er niet vriendelijk werden ontvangen. Dat ze te maken kregen met verzet en met vijandschap. En nu zien we dat de Heere Jezus door Samaria wil gaan. Waarom? Ja, waarom wil Jezus ergens komen? Ook vandaag. Ook onder ons. Zou jij dat weten? Waarom hij onder ons wil komen? Die reden is in elk geval niet in ons te vinden. In ons is er immers niets aangenaams waardoor hij bij ons naar binnen zou willen komen. Ons hart is niet anders dan een bron van ongerechtigheden. En in ons is alleen maar kwaad te vinden. Daarom dus niet vanwege iets in ons. Maar Jezus heeft altijd zijn eigen reden om ergens te komen. Dat is niet te verklaren, maar daarachter ligt zijn welbehagen opgesloten. Dan zet die boden vooruit. Het is begrijpelijk, want er moesten voorbereidingen worden getroffen. Een reisgezelschap van tenminste 13 man, die ontvang je ook niet zomaar. En dan moet je wel zorgen dat er genoeg te eten en genoeg te drinken in huis is. En bovendien is er ook een plaats nodig waar de Heere Jezus met zijn reisgezelschap de nacht kan doorbrengen. Je zou toch denken dat deze Jood meer dan welkom zou zijn in Samaria. Want de Samaritanen hadden immers wel over hem gehoord. De Heere Jezus die was al eerder bij hen geweest. Bij die bron in Sichar was er die ontmoeting geweest met die Samaritaanse vrouw. En die vrouw die mocht in die ontmoeting met de Heere Jezus, mocht ze in hem haar zaligmaker vinden. En ze heeft ervan getuigd in Sichar. En het bracht velen tot het geloof in de Heere Jezus. En het leidde er zelfs toe, en dat is zo opvallend, en u kunt dat lezen in Johannes 4, vers 40, dat na die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, dat de Samaritanen tot Jezus kwamen en ze baden hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Jezus was dus bekend in Samaria. En het zou toch juist die Samaritanen tot vreugde moeten zijn, dat die bekende Joodse rabbi hen niet schuwt, maar hen juist opzoekt. Maar nu vangen die boden, waarschijnlijk enkele van Jezus' discipelen, die vangen bot. Ze zijn er niet welkom. Jezus is er niet welkom. Zo staat het er. En zij ontvingen hem niet. En in de grondtekst staat hiervoor dan een woord dat zoiets betekent als het ontvangen van een vriend of van een gast. Het aannemen van iets of het verwelkomen van iemand. Het zal je maar gebeuren toch, je moet een lange reis maken. Het was in een tijd dat je hotels nog niet kon boeken. Vooraf boeken was dus niet mogelijk. Het hoeft ook niet, want in het oude Oosten was gastvrijheid toch iets vanzelfsprekends. Gasten ontving je in je huis. Dat gebeurde. En nu zoekt de Heere Jezus na een lange reisdag, zoekt hij een plaats waar hij de nacht kan doorbrengen. Hij wil hier even bijkomen om dan de volgende morgen verder door te trekken richting Jeruzalem. In Samaria vindt hij die rustplaats niet. Apart. Zelfs die spreekwoordelijke Oosterse gastvrijheid wordt hier geschonden. Opnieuw wordt Jezus de deur gewezen. Hij is niet welkom. In Bethlehem niet. Er was geen plaats voor hem in de herberg. In Nazareth niet. Daar hebben ze hem de synagoge uitgegooid en wilden ze hem ook van de stelte afwerpen. In heel Israël niet. Want hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ook hier in Samaria niet. Alsof die Samaritanen zeggen, ga weg jij, jou willen we niet. Onbeschoft en onbeleefd. Maar zoals het al bij zijn geboorte was, zo is het nu weer. En we proeven hierin de vijandschap en het verzet tegen Jezus. Waarom komt hij hier dan niet binnen? Dat staat er. Omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Waarom dus niet? Omdat hij onderweg is om te lijden en te sterven. Omdat hij zijn leven gaat geven aan het kruis. En hij zijn bloed zal storten tot een volkomen verzoening van alle zonden. Hier wordt de deur voor hem gesloten gehouden. Straks zal het klinken uit duizenden kelen. Weg met hem, weg met hem. Kruisig hem, kruisig hem. Maar in het afwijzen van Jezus zijn Joden en Samaritanen nu één. Beiden verwerpen hem. Zolang Jezus goed deed en wonderen verrichtte, nou dan ging het nog wel. En als ze te eten en te drinken kregen, dan stonden ze nog open voor Jezus. En als er van Jezus beter mocht konden worden, mocht hij wel bij hen binnenkomen. Maar voor een lijdende zaligmaker is bij hen geen plaats. Nog bij een Jood. Nog bij een Samaritaan. Nog bij een Urker. Zo is het toch. Hij is nergens welkom. Wat het is? Onwil? Desinteresse? Verharding? Van alles wat? Nou, zegt u het nu maar. Wat is het bij u? Dat Jezus niet welkom is in uw hart. Nou, want dit is wel het refrein van het evangelie. Geen plaats voor Jezus. Dat klonk al aan het begin van Jezus' leven. En het klinkt nu ook aan het einde van Jezus' leven, als hij onderweg is naar Jeruzalem. Voor de Heere Jezus is geen plaats onder de mensen. En dat tekent toch wel zijn diepe vernedering. Terwijl hij bezig is om een volkomen verlossing te verwerven, voor een mens, zit die mens niet op hem te wachten. En steeds weer liep hij aan tegen een afwijzing. Apart eigenlijk, want zijn komst zou een eeuwige zegen zijn, maar hij wordt niet ontvangen. Grijp het, als mensen Jezus de deur wijzen. Kijk, het kan gebeuren, jongelui, dat je een blauwtje loopt. Degene die jij ziet zitten, ziet jou niet zitten. Maar die ander gooide de deur voor je dicht, die wil je niet ontvangen. Dat kan pijnlijk zijn. In Jezus' leven was het terugkerende refrein. Steeds weer liep hij aan tegen afwijzingen. De mensen moesten hem niet. Ze verwierpen hem. En dat gevoel leeft toch in ons aller hart. Hebben we het nou ook bij onszelf al opgemerkt? Want die mensen in Samaria, die tekenden nou precies mijn hart uit, waarin er geen plaats is voor Jezus. Juist omdat ik vol zit met alles van deze wereld. De zonde heeft de plaats ingenomen die de Zoon van God eigenlijk toekomt. En de zonde die heeft onze gedachten en heel onze handel en wandel geheel in beslag genomen. Boze begeerten en boze lusten die krioelen in ons hart. En daarom is er voor hem geen plaats op ons werk. Is er voor hem geen plaats tijdens ons schoolwerk? Is er voor hem geen plaats als we bezig zijn in ons huis? Want is dat niet de natuurlijke reactie van elk mens als de Heere Jezus verschijnt op de stoep van ons levenshuis? Wijzen we hem de deur en ontvangen we hem niet. We zitten niet op hem te wachten. Want de zorgvuldigheden van ons leven slokken ons op. Het werk vraagt al onze aandacht en we zijn druk met van alles en nog wat. Het kan zijn dat jij druk bent met de genietingen van de wereld. Je gaat helemaal op in de sport. En al je vrije tijd geef je eraan. De beste uren, die gaan daaraan verloren. Of wereldse muziek die jou in de greep heeft. Het boertje, het trekje, je gaat erin op. Maar daarom is er in jouw leven geen plaats voor de Heer. Het kan ook zijn dat u met een farizeeër ingenomen bent met uzelf. Er wordt zoveel vroomheid bij u gevonden. Serieus staat u in het leven. U bent erg godsdienstig en u waakt ervoor dat alles niet afvlakt en afzwakt. Maar ondertussen is er in uw leven, in uw hart, geen plaats voor Jezus. Wat de reden ook is, Jezus klopt tevergeefs bij u aan. U laat Jezus gewoon buiten staan. Ontdek het als de Heilige Geest je daarachter brengt. Dat je iets gaat verstaan van die vijandschap die van binnen in je hart leeft tegen de Heere Jezus. En dat je moet erkennen dat er in uw leven geen plaats is voor de zaligmaker. Voor een zaligmaker die moet lijden, die moet sterven, die zijn leven zal geven. En hoe komt dat? U of jij in ons midden die moet zeggen dat de Heere Jezus niet woont in uw levenshuis. Hoe komt dat als dat uw leven is? Als er voor hem geen plaats is. komt toch omdat ik dan blind ben voor mijzelf. En omdat ik geen oog heb voor mijn zonde en mijn schuld. Omdat ik er niet aan wil dat in mij geen goed woont. Omdat ik niet wil sterven aan mijn eigen ik. Omdat ik niet met Christus wil sterven aan de wet. Want juist zijn gang naar Jeruzalem predikt u, jou en mij toch dat er in ons geen goed woont. Christus moest die weg gaan, omdat ik zo verdorven ben, dat er alleen door die gang van Christus naar Jeruzalem, alleen door die weg van lijden en van sterven, voor zo'n één als ik ben, verlossing mogelijk is. Een onverwachte afwijzing. In de tweede plaats ook een scherpe terechtwijzing. Want de houding van die Samaritanen, die valt nog helemaal verkeerd bij Jacobus en Johannes. Die twee die de zonen zijn van Zebedeus. Zij horen bij de discipelen van het eerste uur. Zij die alles ervoor hadden opgegeven om de Heere Jezus te kunnen volgen. Johannes, die wel de apostel der liefde werd genoemd. Toch had hij samen met zijn broer ook een opvliegende natuur. Want u moet maar eens kijken, als u het nog niet wist, hoe ze worden genoemd in Marcus 3. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, die krijgen van de Heere Jezus toenamen, Boanerges, het welk is zonen des donders. En die twee, die zien nou hoe de Samaritanen met Jezus omgaan. Je voelt de boosheid bij hen opkomen. Ze ervaren dit als een belediging van de Heere Jezus en uiteindelijk ook als een belediging van henzelf. En harde maatregelen zijn genoodzaakt. En zelfs Johannes, de discipel der liefde, die pleit hiervoor wraak. Vers 54 uit Lucas 9. Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elia gedaan heeft? Ze aarzelen dus niet. Ze willen wraak. En ze willen wel vragen om vuur. Voor hem mag met die Samaritanen hetzelfde gebeuren als wat er eertijds gebeurde met Sodom en Gomorra. Ze hebben het verdiend dat dat vlek, dat dat dorpje met vuur verbrand zou worden. Verslinden staat er. Dat wil ik zeggen, verteren, vernietigen, helemaal te gronden doen richten. Hieruit spreekt hun ijver en hun liefde voor de Heere Jezus. Ja toch, ze kunnen het niet hebben dat hun meester zo wordt behandeld. Nog maar kort geleden, kijk maar naar vers 28 tot en met 36, waren die twee de getuigen van geweest toen Jezus aangezicht veranderde. Mozes en Elia waren erbij geweest en ze hadden gehoord van de uitgang die Jezus zal volbrengen in Jeruzalem. En Petrus had toen nog aangeboden dat ze 3 tenten zouden bouwen, tabernakels waarin ze konden verblijven. En nu wordt notabene hun meester onderdak geweigerd. En die belediging van de Samaritanen kunnen ze niet hebben. Ze weten vanuit Gods woord, vanuit de schrift, dat Elia eens om vuur vroeg om de vertegenwoordigers van Ahazia, de koning van Samaria, om die te verdelgen, omdat ze weigerden de God van Israël te erkennen. Lees dat in 2 Koningen 1. En ze menen nou in deze Bijbelse geschiedenis de Bijbelse onderbouwing te vinden om die Samaritanen te treffen. En ze denken iets goeds te doen Als ze aanbieden om God te vragen om hemels vuur. Aan de ene kant begrijpelijk, want het zal je maar gebeuren dat je na zo'n lange reisdag onderdak wordt geweigerd. We kunnen ons voorstellen, om het maar zo eenvoudig te noemen, dat ze daar wel flink de balen van hebben. Maar de Heer Jezus had hun kort daarvoor nog wat anders geleerd. En bladert u maar één bladzijde terug. Lucas 9, vers 5. Want daar staat het in Lucas 9, vers 5. En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Dat had Jezus hen geleerd. En dan nu dit. En daarom, maar zich omkerende, vers 55, bestrafte hij hen. Zich omkerende. Opnieuw die tere handeling van de Heere Jezus. Het was bij de roeping van de eerste twee discipelen en Jezus zich omkerende. Toen er was gebeurd bij die genezing van die bloedvloeiende vrouw en Jezus zich omkerende. En hoe het straks nog gaat gebeuren bij Simon Petrus en Jezus zich omkerende. Jezus wil hen in de ogen kijken en hij gaat hen iets leren. Jezus zich omkerende, bestrafte hen en zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Die geest van wraakzucht en hoogmoed is niet goed. Dat is niet de geest van zachtmoedigheid en van liefde. Die discipelen verbinden de messiaanse autoriteit te sterk met de zending van het oordeel, waarbij ze zelf direct al aan de goede kant zouden staan. Maar Jezus leert en wat ze vragen is niet naar de geest van Christus. Hiermee wordt Christus tegengestaan in zijn werk. Je ziet u ook bij de discipelen is dus geen plaats voor een zaligmaker die in vernedering zijn weg wil gaan. En daarom bestraft hij die discipelen. Is het dan niet eigenlijk heel apart, deze geschiedenis? Hij bestraft de Samaritanen niet om een afwijzing, maar hij bestraft hier wel de discipelen. Want zij worden geleid door een verkeerde geest. Begrijp je dat nou? Discipelen van de Heere Jezus. Zie hier ook niet, kind van God in ons midden, wie een mens na ontvangen genade is en blijft in zichzelf. Ook na ontvangen genade wordt een volgeling van de Heere Jezus nog zo vaak beheerst door een verkeerde geest. Een geest van boosheid, wraakzucht, hardheid. Ze moesten nog zoveel leren. Want als ze hadden gekregen waar ze om hadden gevraagd, dan was de levensdraad van die Samaritanen, die was direct afgesneden. En hadden ze voor God moeten verschijnen. In hun onbekeerd zijn en in hun vijandschap tegen de Heere Jezus. Jezus laat u nu merken, dit is niet de gezindheid van Christus. De voetstappen van Christus drukken betekent ook smaad, hoon, laster, afwijzing, uitsluiting. Want net als voor Jezus is er ook voor zijn discipelen geen plaats. Maar leert de Heer Jezus hen, dan past hier geen wraak, maar past hier die geest van zachtmoedigheid en van liefde. De geest van Christus. En wat die geest is, daar gaat de Heere Jezus nou zijn leerlingen op wijzen. In die laatste gedachte. Een troostvolle onderwijzing. Want de Heere Jezus trekt wel verder. Dan trekt hij aan dit Samaritaanse dorp voorbij. Het slot van vers 56. En ze gingen naar een ander vlek. En daarmee laat de Heere Jezus toch wel zien wie hij is en hoe hij is. Hij is nu nog niet de rechter die het oordeel voltrekt. Maar Jezus spaart de Samaritanen opdat zij door Jezus' reis naar Jeruzalem alsnog gered zouden kunnen worden eer het oordeel komt. Hieruit blijkt toch hoe Jezus is. Dat wordt onderstreept door die woorden uit het begin van vers 56. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Daar moet ik wel iets bij zeggen. Als er misschien iemand in ons midden is die Grieks kan lezen en die de Griekse vertaling of die de Griekse grondtekst voor zich heeft, die zal het dan zijn opgevallen dat die beginwoorden van vers 56, dat die in de meeste Griekse handschriften, dat die daar niet voorkomen. En daarom is die eerste vers van vers 56 ook nog ineens zo'n eenvoudige tekst om die uit te leggen. Als je bijvoorbeeld de vertaling van 1951 zou lezen, dan zie je ook dat die woorden helemaal worden overgeslagen. Toch uiteindelijk denk ik dat er grond voor is om met de zogenaamde meerderheidstekst te zeggen dat deze woorden origineel zijn, dat die ook juist zijn. Maar als het gaat erom, het is in elk geval, als ze die met zijn woorden, dan toch wel ook met zijn daden, blijkt toch ook wel waartoe Jezus gekomen is. Want uit heel Jezus' houding blijkt de inhoud van deze woorden. Of ze nu zijn gesproken, al dan niet. Maar hij heeft ze heel duidelijk betoond. Want hiertoe is Jezus gekomen. En je ziet hem dan verder trekken. Nee, niet om als rechter met vuur de wraak te blussen van degene die hem afwijzen. Wel om als redder met zijn bloed de schuld te verzoenen van hen die tegen God in opstand leven. Want het was toch naar recht geweest als hij dat kleine dorpje in Samaria met vuur zou verbranden. Zoals het dan recht zou zijn als God met hemels vuur heel de wereld zou vernietigen. Want dat is toch waar wij het naar hebben gemaakt. Met onze hemeltergende en God onterende zonde. Wij die het oordeel van God over ons hebben afgeroepen. In heel onze handel en heel onze wandel. Niemand had God toch van onrecht kunnen beschuldigen als hij heel deze wereld in vuur en vlammen zou zetten. Maar hij doet dat niet. Hij zendt zijn Zoon. Jezus die komt om zijn bloed te storten. Dat is toch zo'n heerlijk en bevrijdend evangelie. God die ons niet over heeft voor het verderf. En dat zie je nou in die omgang van de Heere Jezus met de Samaritanen. Waar geen Jood met iemand van Samaria te maken wil hebben, is Jezus zo anders. Hij trekt door Samaria. Hij spreekt die Samaritaanse vrouw. Hij geneest die Samaritaanse melaatse. En later komt het evangelie van Jezus Christus als een van de eerste tot de inwoners in Samaria. Handelingen 8. Is dat nou niet wonderlijk? Inderdaad. Hij is gekomen. Om mensen die het verderf verdiend hebben, om die te behouden. Om ze zalig te maken. Steeds weer klinkt dat toch in Gods woord. Lucas 19 vers 10. Waar we het zien staan. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Johannes 3, vers 17, waar soortgelijke woorden ook staan. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Johannes 12, vers 47. Waar het ook staat, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordele, maar opdat ik de wereld zalig maak. Steeds weer werd hij afgewezen. Werd hij niet ontvangen. Werd hij niet geloofd. En toch is zijn liefdesvuur niet gedoofd. Steeds is hij nog uit op het behoud van de zondaar. Nergens in heel de schrift vind je ook maar één tekst waaruit zou blijken dat hij uit is op de ondergang, op het verderf van zondaren. Integendeel. Zou u ook maar één vindplaats in het evangelie kunnen aanwijzen dat u kunt zeggen, kijk, daar staat nou, hier zoekt Jezus het verderf van een zondaar. Lees maar, hier staat het, dat Jezus beoogt de eeuwige dood van een mens. Zo'n tekst vind je niet. Zou je Jezus' uitnodiging tot het evangelie dan nog langer kunnen tegenstaan? En zou u zijn roep om in uw levenshuis binnen te mogen komen dan nog langer durven te negeren? O, weiger hem toch niet langer de toegang in je levenshuis. En verhard je toch ook niet langer tegen hem. Want bedenk wel wat er staat aan het slot van vers 56. En zij gingen naar een ander vlek. Zo is het dan wel. Jezus vertrekt wel. Hij gaat verder. Hij keert dit dorp de rug toe. Zo gaat het als je Jezus niet ontvangt. Dan trekt hij wel voorbij en laat hij je alleen achter. Voorgoed. Daar moet u toch niet aan denken. Want die inwoners van dat dorpje in Samaria lopen Jezus' aanwezigheid mis. Nog sterker, ze ontvangen niet de zegen van hem die sterker is dan de machten van de dood. Als u Jezus voorbij laat gaan, zult u dat wel merken. Ja, tot in der eeuwigheid. O, twijfel dan toch niet langer aan zijn gewilligheid om zondaren te behouden. En twijfel niet langer aan zijn macht om zondaren te behouden. En twijfel er toch niet aan dat het zijn begeerte is om zondaren zalig te maken. Daartoe is hij gekomen en daartoe is hij gegaan. Met maar één verlangen, één missie en één drijf. Het behoud de zaligheid van zondaren. Laat u dat bemoedigen. Ja, laat dat jou mogen aansporen om tot Jezus uit te gaan. Let dan nog eens één keer op die woorden uit vers 51. Jezus richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Vastbesloten als hij is om de weg in te slaan naar het kruis. En hij laat zich daar niet van afbrengen. Nog door die afwijzende Samaritanen. Nog door die discipelen van hem met een verkeerde geest. Hier klinkt niet de stem van een woedende God die nou de bliksem laat komen. En hier klinkt ook niet de verbitterde stem van een God die zich hier nu van hen gaat afwenden. Maar hier klinkt wel het verdriet van deze God. Om die stad en om dat volk in Samaria. Jezus wil wel. Jezus wil wel. Zij willen niet. Zo trekt hij door richting Jeruzalem. En daarachter ligt de kroon. Hoe lang heeft hij al niet geklopt op de deur van ons hart? Hoeveel preken hebt u al niet gehoord? Toe. Waar wacht je dan nog op? Hij biedt zich aan. En wat een gewilligheid. En wat een macht ligt er in hem om zondaren zalig te maken. Hij staat nog, zoals hij stond voor de stad van Jeruzalem, wenend aan de poort van uw hart. Van uw levenshuis om binnen te komen. Zo gij dan zijn stem hoort. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam ook te danken, dat u ons brengt onder uw woord, waarin u opnieuw klopt op de deur van ons hart. Heere, we moeten het u belijden. We zijn van die mensenkinderen. Altijd weer halstarrig voor wie het geldt, gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. O Heere, doe ons toch verstaan. De gewilligheid en de bekwaamheid in Christus, om zondaars huizen binnen te komen en zondaars harten te vernieuwen, dat we ons door uw stem, door uw woord, toch laten leiden. Vergeef wat zondig was. Gedenk ons als we van hier gaan. Wilt u zijn met de kinderen op de zondagsschool deze middag? Geef hen alles wat nodig is. We mogen zo vragen om uw onmisbare zegen. Gij die het hart kent en weet wat er leeft in onze harten, verheerlijk uw naam. In ons levens, tot eer van u, om Christus wil, uit genade. Amen. willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm, het 8ste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.